Gods woord wordt vanavond verkondigd onder het thema Gods gaven aan ambtsdragers. Gods gaven aan ambtsdragers. God geeft hen geen laffe geest, maar God geeft hen de Heilige Geest. God geeft hen geen laffe geest, dat is het eerste punt, maar God geeft hen de Heilige Geest. Als er in 2017 ergens zichtbaar wordt, gemeente, dat het Pinksteren is geweest, dan is dat niet zozeer omdat er wellicht ergens hier of daar op deze wereld vele mensen, net als toen met Pinksteren, tot waarachtige bekering mogen komen. In de loop van de eeuwen hebben verschillende opwekkingen plaatsgevonden. Zowel in ons land als ook in andere landen, in Amerika, andere plaats. Opwekkingen die ook geschiedenis hebben geschreven, waarvan op dit moment nog wel de sporen zijn aan te wijzen. Maar wanneer we dat leggen, ook tegen de achtergrond van de schrift zelf, is dat nog niet eens een bewijs dat het Pinkster is geweest. Het grote aantal mensen dat op één dag of in een enkele dag tot bekering werd gebracht onder de bediening van het woord. Het feit dat het Pinkster is geweest werd vanmorgen zichtbaar in de bediening van de heilige doop. En zo de Heer het schenkt over een enkele week in de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Het is allereerst in de wijze waarop God woont en werkt, ook onder de prediking van het woord, dat we daarin zien dat de geschiedenis in het heil dat God schrijft de eeuwen door ook op een hele andere wijze vorm heeft gekregen. Al gaat het zowel in Oud als Nieuwe Testament om dezelfde God, om dezelfde belofte. De wijze waarop de Heere zichzelf laat verkondigen is nu anders dan toen. Toen, voor Pinksteren, was de dienst van de verzoening rondom het altaar in de tempel. En nu, na Pinksteren, is de dienst van de verzoening rondom het altaar van het woord. In het midden van de gemeente, niet alleen in Jeruzalem, waar vandaag de dag ook een gemeente van de Heere is, maar verspreid over het rond van deze aarde. Daar waar God zijn kerk vergadert rondom het getuigenis van Jezus Christus. Vanmiddag wordt ook op een andere manier heel concreet zichtbaar dat het Pinkster is geweest, namelijk in de bevestiging van ouderlingen en diaken. Hoewel het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers, we zullen dat straks ook zien, terecht ook de lijnen trekt van Oud naar Nieuwe Testament. En laat zien dat God ook in de lijn van de geslachten en in de loop van de eeuwen woont en werkt onder de mensen, door mensen in dienst te nemen. En hen al dienend hem mensen laat bedienen. En toch in het Oude Testament zult u tevergeefs de ambten van ouderlingen en diakenen aantreffen. Ze komen pas voor na Pinkster. En vooral het ambt van diaken. Als er één ambt is dat direct terugwijst naar Pinksteren, dan is dat wel het ambt van de diakenen, het ambt van barmhartigheid. Het is dan ook geen wonder dat juist in het Nieuwe Testament ook zoveel aanwijzingen worden gegeven voor de juiste uitoefening van het ambt, waarin de Heer ook onderwijs wil geven voor ambtsdragers nu in deze tijd, hoe ze zich mogen gedragen in het midden van de gemeente, wat God van hen verwacht en wat mensen ook van hen mogen verwachten. Het is ook een wonder en tegelijkertijd ook het teken van Gods wijsheid dat de Heer die ambtsdragers toerust vanuit andere ambtsdragers. Nergens in het Nieuwe Testament en juist in de zogenaamde pastorale brieven, de brieven aan Timotheus en aan Titus, staan zoveel aanwijzingen die gericht zijn op de praktijk van het ambtelijke leven en werk in het midden van de gemeente. Bijna niet of nauwelijks zult u die aanwijzingen treffen in een brief die een apostel schrijft aan een gehele gemeente. Al schrijft hij dan de kerkraad aan, meestal of bijna altijd gaat het over situaties in de gemeente. Waar een kerkraad indirect wel bij betrokken is. Soms op een positieve en op een ander moment op een kwalijke reis ook een rol inspeelt. Maar als het gaat om de persoonlijke toerusting van de ambtsdragers, dan is het vooral in die brieven die geschreven zijn door de ene ambtsdrager aan de andere ambtsdrager. En een van die brieven, gemeente, ligt vanavond voor ons opengeslagen. Geschreven niet in een kerkraadskamer of een studeerkamer, maar in een kerker, in de gevangenis te Rome. Naar alle waarschijnlijkheid de laatste brief die de apostel Paulus schreef tijdens zijn leven hier op aarde. Je merkt dat ook aan het einde van deze brief, wanneer Paulus als het ware ook eindigt in de doxologie en de lofprijzing van het Onze Vader, dat hij daarmee aangeeft dat zijn einde ook nadert. Hij voelt dat zelf ook. Of de Heer hem dat heeft bekendgemaakt, of dat hij dat op een andere wijze langzaam maar zeker is gaan beseffen, dat hij niet lang meer onder ons, onder zijn mensen zal leven, dat laat hij in het midden liggen. In ieder geval geeft dat ook een stuk beladenheid aan die brief die vanavond ook bepreekt wordt. Een brief die geschreven is aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En met die aanduiding zoon bedoelt Paulus niet alleen de bijzondere band die er gelegd is door de Heer tussen hem en Timotheus. Maar het geeft tegelijkertijd ook iets weer van het leeftijdsverschil dat er is tussen Paulus, de geestelijke vader van Timotheus aan de ene kant, en de jonge Timotheus, de geestelijke zoon van Paulus, aan de andere kant. Of om het maar gewoon zo te zeggen, het hadden inderdaad vader en zoon kunnen zijn. Wat is dat een zegen, gemeente? Dat jongeren, en ik kijk ook even met de schuin nog naar die jongeren die van morgenochtend in het midden van onze gemeente belijdenis hopen te doen, als ook jonge ambtsdragers, of ambtsdragers al op leeftijd, terug kunnen kijken op een geestelijke vader. Als het goed ligt, hun eigen vader. Maar misschien ook wel in de weg van Gods voorzienigheid op een andere geestelijke vader. Het zij in het midden van de gemeente, waar ze door de Heren zijn geplaatst en op enig moment tot het ambt van ouderlingen of diaken werden geroepen. Het zij buiten de gemeente, maar iemand waar je als jongere op terug kan vallen, die ook aanvoelt wanneer hij even langs moet komen. Of even moet bellen. Vergun me dat ik het zeg, gemeente, maar ik kijk met heel veel dankbaarheid terug op mijn eerste kerkraad. Oude broeders, geoefend in het geestelijke leven, maar ook geoefend in het gemeentelijke leven. Die soms, en ik denk even aan één figuur die voor ons veel betekend heeft, zo even langskwam. En dan zei hij dat bij zijn jongen. Dan proef je iets van die vader-zoon verhouding, die geestelijke band. Zo'n band hebben Paulus en Timotheus. En ondanks de afstand die er is, en die is er inderdaad tussen Rome aan de ene kant, waar Paulus op dit moment in de kerken zit, en Efeze aan de andere kant, waar Timotheus op dat moment al zijn werk is aangevangen. Ondanks de grote afstand die er is, hemelsbreed, is er tegelijkertijd geen afstand, omdat beide elkaar voortdurend ontmoeten voor Gods genadetroon in het gebed. Zoals Paulus dat met zijn eigen woorden meer dan eens in deze en in de eerste brief benadrukt. Er is ten diepste geen afstand. Daar waar mensen verbonden zijn in de verhoogde Christus, vinden ze elkaar voor Gods troon en vallen de grenzen tussen tijd en ruimte weg, omdat de Heere zelf wereldwijd zijn kerk in stand houdt. Opvallend is ook trouwens de wijze waarop Paulus Timotheus aanspreekt in deze brief. Niet alleen als een geestelijke zoon, maar Paulus is ook bewust van de verantwoordelijkheden die Timotheus ook draagt. Is de eerste brief die Paulus schrijft aan Timotheus nog geadresseerd aan een plaats op Kreta, het eiland in het midden van de Middellandse Zee? Deze brief is geadresseerd aan Efeze. In deze tijd een grote stad. Maar langzaam maar zeker begint ook in Efeze het zwaartepunt van het kerkelijk leven te liggen. Zeker wanneer over enkele jaren Jeruzalem wordt verwoest, tempel te gronden wordt gericht, gemeente uiteen wordt geslagen, verschuift het zwaartepunt aan het begin van de tweede eeuw naar deze stad Efeze. En wordt van daaruit het kerkelijk leven verder opgebouwd. Je zou dus kunnen zeggen, de jonge Timotheus is door Gods voorzienigheid gebracht in een grote gemeente in Efeze, waar hij niet alleen de verantwoordelijkheden draagt samen met anderen om leiding te geven aan die gemeente, maar, en dat weten we ook, waar in deze tijd al een opleiding gevestigd is om jonge mensen toe te rusten tot de dienst in Gods koninkrijk, opdat ze vanuit Efeze ook uitgestoten worden in de provincie Asia en daar andere gemeenten mogen dienen in woord en sacrament, of een gemeente mogen stichten op een plaats waar het evangelie nog nooit heeft geklonken. Ondanks de jonge jaren van Timotheus krijgt hij deze zware positie uit Gods hand. Je merkt aan alles dat Paulus zich dat ook terdege bewust is en daarom hem ook wil toerusten. Het is ook wel een beetje tegen die achtergrondgemeente, en dan zitten we ook al in onze tekst, dat de verschillende uitleggers erop wijzen dat Paulus met de woorden God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid een zinspeling maakt op de persoon van Timotheus. Een jonge man, af en toe een beetje bang, aangelegd, terugdeinzend. En op zich is die gedachte ook niet uit de lucht gegrepen, omdat Paulus dat op enig moment ook zwart op wit zo neerzet. In een brief die hij schrijft aan Korinthe, 1 Korinthe 16. En daar ook even de opmerking maakt dat hij Timotheus kent en dat hij weet dat Timotheus ook bang is. En ik haast me tegelijkertijd, gemeente, om deze jongeman in bescherming te nemen. Timotheus die door Paulus erop uit is gezonden om te bemiddelen in een gemeente die compleet op tilt is geslagen, waar alles uit elkaar is gevallen, waar mensen elkaar de tent uitvechten, laat ik het gewoon maar zo zeggen. Waar de meest weerzinwekkende dingen gebeuren, ook op het terrein van het huwelijk, de seksualiteit. Waar kerkraden in Korinthe hun handen vol hebben aan zichzelf en daarom niet meer toekomen aan het leiding geven aan de gemeente. En op dat moment is Timotheus nog jonger dan hier. En omdat Paulus geen ander ter beschikking heeft, op dat moment wordt hij gestuurd naar zo'n gemeente. Nou, ga er maar aan staan, jongelui, ben je net 20 bij wijze van spreken. Kom je in zo'n gemeente? Met de brief in je hand, de eerste Korinthebrief. En die moet je dan ook nog eens een keer voorlezen. Maar Paulus, laat ik het maar gewoon op zijn Holland zeggen, die gemeente een vink pak slaag geeft. Hij spaart ze op geen enkele manier. En jij staat er dan, als jong broekie. Nou, ik denk dat jij en ik ook 3 keer moeten slikken. En misschien ook wel een keer tegen Paulus zouden hebben gezegd, zou je niet een ander willen sturen? Want ik zie dit echt niet zitten. Het is dan ook geen wonder dat de verschillende uitleggers daarop wijzen als het gaat om dat eerste gedeelte van vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Er staat letterlijk een laffe geest. Alsof Paulus bij wijze van spreken nog even Timotheus een zet in de rug wil geven. En tegen hem wil zeggen, kom op, rugrecht, borst vooruit, laat je niet kennen. Wees manmoedig. Maar zou dat nou pastoraal zijn, gemeente? Helemaal wanneer we ons realiseren dat Paulus deze brief schrijft. Stelt u het even voor, achter zo'n tafeltje, zijn arm die gaat zo en onderwel rinkelt die ketting waar die aan vastgeketend zit. Als gevangene in Rome. Nou, ik denk als je zelf in de cel zit en van vrijheid bent beroofd, dat je je ook kunt voorstellen wat een ander moet doormaken. als die voor moeilijke omstandigheden komt te staan. En trouwens, ken ik Paulus goed genoeg, gemeente, om niet ook bij hem soms te bespeuren die geest van vreesachtigheid? Heeft hij niet zelf ook die momenten gekend in zijn leven? Dat hij ergens voor terugdeinst. Dat hij gewoon bang was. Nog niet eens, als ik Paulus goed heb begrepen, bang voor de vijanden buiten de kerk. De overheid, door wie hij vervolgd wordt. Nog niet eens bang voor de Joden in de directe nabijheid van de gemeente, die alles op alles zetten om zo'n kleine, prille gemeente de kop in te drukken. Maar vooral bang wanneer hij oog in oog stond met dwaalleraren in de gemeente. Denk aan die bewogen toespraak, wanneer hij afscheid neemt van de gemeente van Efeze. Jaren hiervoor, waar Timotheus nu werkt, en tegen de broeders van de kerkraad zegt dat zij op zichzelf moeten letten en op de gemeente. Want, zegt hij, uit uw midden zullen er wolven opstaan. Wolven in schaapskleren. Nee, wanneer Paulus die spreekt in dit vers over een geest der vreesachtigheid, dan doet hij dat om een tegenstelling te maken. Laat het maar even in zijn verband lezen, gemeente. Ik neem vers 6 dan ook mee. Daar staat: om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Hij verwijst terug naar het moment dat Timotheus door Paulus en andere broeders in de dienst van het woord, in de bediening van het woord, werd ingeleid, werd bevestigd met de oplegging van de handen. En dan zegt hij in vers 7, God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, een laffe geest. Maar wat heeft God dan wel gegeven? Zo zegt Paulus. Geen laffe geest, maar de geest van de kracht, van de liefde en van de gematigdheid. Dat is een bekende uitdrukking, gemeente, in de brieven van Paulus, die Paulus hier gebruikt. Ik wil daarvoor even met u naar één plaats, zodat u ook schrift met schrift kunt vergelijken en mijn uitleg vanmiddag kunt volgen. Kijkt u maar even mee naar Romeinen 8. Romeinen 8. Dan maakt Paulus dezelfde tegenstelling, maar spreekt en schrijft hij dan voluit. In Romeinen 8, vers 15. Daar zegt hij tegen de gemeente in Rome: gij hebt niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid, wederom tot vrees. En dan loopt de zin voluit door. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Ook hier gebruikt Paulus diezelfde uitdrukking, ontvangen, u is gegeven. En ook hier maakt hij diezelfde tegenstelling. Geest van de dienstbaarheid, slaafse vrees, tegenover de geest der aanneming tot kinderen. De geest, de heilige geest, die zondaar in de vrijheid van het kindschap stelt, waardoor ze met die geest samen gaan getuigen. Abba, Vader. Precies diezelfde uitdrukking en precies diezelfde tegenstelling. Maar Paulus ook op dit moment, wanneer hij deze brief schrijft aan Timotheus, en dat hij het wat korter doet, is ook ergens te begrijpen, omdat deze twee mensen elkaar door en door kennen. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, Timotheus heeft, wanneer hij Paulus spreekt, aan een half woord genoeg om te kunnen begrijpen wat zijn oude leraar, zijn geestelijke vader, ook bedoelt te zeggen. Paulus maakt dus een tegenstelling tussen een laffe geest aan de ene kant en de geest met een hoofdletter, die hij vervolgens op drie manieren typeert, aan de andere kant. Daar wil ik eerst maar even rustig bij stilstaan, gemeente. Wat gebeurt er als een ambtsdrager niet vervuld is met de Heilige Geest? Dan mist hij in zijn ambtelijke werk drie dingen. Hij mist de liefde. Hij mist de kracht. En hij mist de bezonnenheid. Dat laatste woord kom ik straks nog terug. En hoe hij dan voor de rest ook staat in het midden van de gemeente. Al staat hij op de voorgrond. Al staat hij op de achtergrond. Al doet hij zijn best. Al prijzen de mens. Al is de rest van de kerk daar tevreden over hem. Gods woord zet hem weg als iemand met een laffe geest. Laten we onszelf vanmiddag hierop toetsen. Als ambtsdrager, hier in Sliedrecht, een andere gemeente, op en onder de kansel. Door wat geest willen we ons laten leiden? En wat voor geest heeft ons hart vervuld? Wat opvalt trouwens is dat Paulus verwijst naar een bijzonder moment in het leven van Timotheus. Timotheus, je hebt mij dat toen in vertrouwen verteld, hoe de Heer je geroepen heeft tot dit wonderlijke werk. En we konden dat getuigenis overnemen, vandaar dat we ook hebben toegelaten in de bediening van het woord. Nee, wanneer Paulus hier aan het spreken is in het leven van Timotheus, dan maakt hij heel nadrukkelijk een onderscheid tussen de roeping die de Heer gelegd heeft in het hart van Timotheus. En die roeping werd al van jongs af aan gewerkt, waarin de moeder en de grootmoeder van Timotheus een grote rol hebben gespeeld om deze jongen bij wijze van spreken al op de school te leren bidden, te luisteren naar het woord van de Heer en hem zo ook te vormen met het oog op de dienst in Gods koninkrijk. Wat een machtige taak heb je dan als moeder, of niet? Thuis, het kleine jongetje wat nu nog in de box staat, op te voeden als een Hanna. En dan hoeven niet alle jongens dominee te worden. De Heer heeft in zijn dienst ook ouderlingen en diakenen nodig, niet alleen in 2017, maar ook zo wij dan nog mogen leven in 2025, in 2040, ook in deze gemeente. Ze worden, mag ik die lijnen strekken vanuit de tekst vanavond, als het goed is, nu al gevormd in de boezem van het gezin. Ambtsdragers, met het oog op de toekomst. Dat hoef je niet tegen je kind te zeggen. Ik hoop en ik bid dat je dominee of ouderling of diaken mag worden. Een andere plaats in Gods koninkrijk mag krijgen. Maar laat het wel vragen aan de Heer. En laten onze opvoeding daarop ook gericht zijn, gemeente. Dat onze kinderen straks inzetbaar mogen zijn op de plaats die God hen toebedeelt in zijn koninkrijk. Timotheus heeft zo'n opvoeding gehad terwijl zijn vader naar het stadion ging, feesten bezocht, leefde als een heiden onder de heidenen. Paulus maakt hier het onderscheid tussen de persoonlijke roeping die Timotheus ontvangen heeft toen de Heer hem riep. En dat officiële moment dat hij bevestigd werd als ambtsdrager voor het eerst in het midden van de gemeente. De tijd ontbreekt mij vanavond, gemeente. Ik zou bijna zeggen, volgt u dat spoor in de schrift zelf is. Maar als u die uitdrukking volgt in het Nieuwe Testament, de oplegging der handen, dan ziet u dat het Nieuwe Testament dat altijd verbindt met het gebed van de gemeente. Alsof de schrift wil zeggen, het gaat nog niet eens op dat indrukwekkende moment dat een ambtsdrager geknield ligt onder een opengeslagen kanselbijbel en daar medebroeders de handen op het hoofd van een jongere of een oudere dienaar van het woord die voor het eerst wordt ingeleid, het koninkrijk van God legt en zo een zegen uitspreken. Of zoals dat vanmiddag gebeurt wanneer het ja-woord klinkt in het midden van de gemeente uit de mond van een ouderling of een diaak. En we zien met onze eigen ogen dat God ook in ons midden doorwerkt. Het gaat niet om dat moment, nog om die symbolische handeling. Maar de schrift benadrukt voortdurend dat dat pas zin en betekenis heeft wanneer het omringd wordt door het gebed van de gemeente. Mag ik dat zo eens bij u neerleggen? Deze broeders links en rechts van mij. Worden ze omringd door uw en jouw gebed? Bidt u ook voor ons, gemeente. Ik weet dat het gebeurt. En niet door weinig. De korte tijd dat ik in uw midden ben, heb ik dat zelf al gemerkt. Maar ik weet ook dat het niet door allen gebeurt. En met allen bedoel ik niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Als u wel kunt uitmaken wie bij u op huisbezoek kan komen, dan kan ik u zeggen dat u niet voor ons bidt. Wie bidt, vertrouwt zich aan God toe. Die maakt geen onderscheid. Die heeft de handen vol aan zichzelf. En is blij met elk bezoek van de hemel. Want dat is toch huisbezoek? Namens de Heere komen twee mannen bij u op bezoek. Ze komen niet genieten van uw koffie, ook geen zoete koekjes bakken. Ze spreken met u door over uw eeuwig zielenheil. Wat is de vrucht op de prediking? In een zo'n gesprek mag u rustig zeggen hoe u over de dingen denkt, maar dat staat centraal. Waar staat u op dit moment voor God? En hoe staat u tegenover zijn woord? Omringd door de gebeden. Dat hebben ambtsdragers ook nodig. Mag ik zo eens wat dingen uit de praktijk noemen? Komt een ouderling 6:30 thuis uit zijn werk. Snel eten. Even douchen. Moment stilte. En gaat dan weer op pad. Laat zijn gezin achter. Als zo'n ouderling niet door u wordt volgebeden, houdt hij het ook niet vol. Wat is het gebed van levensbelang, gemeente? Voor uw kerkraad. Maar toch ook voor u. Wat op bedoelt Paulus? Niet alleen dat persoonlijke, de oplegging van mijn handen, maar hij wil als het ware tegen Timotheus zeggen, Timotheus, weet je nog dat moment? Toen we daar stonden in het midden van de gemeente, jij lag er op je knieën. Die gemeente stond om ons heen als een muur van gebed, biddend om de gave van de Heilige Geest. Op dat moment, niet eerder en ook niet later, krijgt een ambtsdrager de gave die hij nodig heeft om te kunnen dienen in Gods koninkrijk. Op dat moment, wanneer hij bevestigd wordt in het ambt van ouderling, diaken of dienaar van het woord. Niet eerder. Eerder had de Heer hem ook niet nodig. En later ook niet, want vanaf dat moment draagt hij ook de verantwoordelijkheid als ambtsdrager van die gemeente. En hoe kan hij die dragen als hij niet zelf de gaven krijgt die nodig zijn om die gemeente te kunnen bedienen? Laten we daarnaar kijken, gemeente, tweede punt. Kijkt u met me mee, vers 7. Die tegenstellingen, geest van lafheid aan de ene kant. Dan staat er aan de andere kant, maar van de kracht en van de liefde en van de gematigdheid. Je moet dat woord geest dus zo doorlezen. Als het gaat om die laffe geest, mag je die geest lezen met een kleiner letter, kleine g. Maar gaat het om dat tweede gedeelte in vers 7 en in onze gedachten nemen we dat woord geest dan mee. En dan gaat het om de geest, de heilige geest. Waarvan Paulus zegt, die herken je daaraan, het is de heilige geest, de geest van kracht, van liefde en van gematigdheid. Let u er even op, gemeente, dat Paulus daarmee niet de heilige geest zelf omschrijft. Dan zou je veel meer kunnen noemen. Het is niet alleen de geest van kracht, van liefde, van gematigdheid, maar ook de geest van de genade en de gebeden bijvoorbeeld. Het is de geest van de verhoogde Christus. Het is de geest die zelf ook Heere is en levend maakt. En als Paulus deze drie kenmerken noemt, liefde, kracht, bezonnenheid of gematigdheid, dan geeft hij daarmee aan wat de Heilige Geest geeft aan iedere ambtsdrager om te kunnen dienen in het midden van de gemeente. Is de Heilige Geest voor elke zondaar een geest die overtuigt, zowel van schuld en zonde voor God, als ook van de gewilligheid van Christus om hem of haar zalig te maken, te heiligen en zijn leven te vernieuwen. Als het gaat om de Heilige Geest die gegeven wordt aan een ambtsdrager, dan zegt Gods woord ervan vanavond, dan geeft de Heilige Geest aan die ambtsdrager deze drie dingen, kracht, liefde, gematigdheid. Die drie alleen? Nee. Er zijn ambtsdragers die daarnaast de gave van het gebed hebben gekregen. Waar wanneer een medebroeder hoort bidden, het zij in het openbaar, het zij in een consistorie, het zij in een huisbezoek, misschien soms ook wel met een tikkeltje jaloezie, naar luistert. Die gave heb ik dus blijkbaar niet. Een andere ambtsdrager heeft de gave van de profetie, de uitleg van de schriften gekregen. Zodat hij op een huisbezoek niet alleen Gods woord duidelijk kan neerleggen in de kring van een gezin, maar al luisterend naar de gesprekken ook vanuit de schrift geestelijke leiding kunt geven. Die gave heeft een andere ambtsdrager dus niet gekregen. Maar wanneer Paulus deze drie dingen naar voren brengt, kracht, liefde en gematigdheid, dan wil hij als het ware daarmee de grondhouding aanduiden, waaraan je een ambtsdrager kan en mag herkennen, zoals hij dient in het midden van de gemeente, in welk van de ambten dan ook. Dit zijn de drie gaven die iedere ambtsdrager, hoe hij voor de rest ook staat in Gods koninkrijk en welke verantwoordelijkheden hij ook nog meer draagt, in ieder geval moet hebben. Dat heeft in de eerste plaats iets heel vertroostend, gemeente. Dat betekent dus dat voor iedere broeder die gestemd, benoemd en bevestigd wordt, de Heere weet wat hij nodig heeft. Kracht, liefde, gematigdheid. Niemand van ons heeft dat van huis uit meegekregen. Krijg je ook niet onderweg door het leven. Word je ook niet toegestopt in Apeldoorn. Dat heb je of dat heb je niet. Of die geest, de Heilige Geest, of die laffe geest, die andere geest. Wat bedoelt de schrift met kracht als het gaat om het werk van de Heilige Geest in het leven van een ambtsdrager? Want als ik dat zo op de klank af zou luisteren, gemeente, en ik denk dat ik dan niet de enige ben vanavond die dat ook zo opvalt, dan is dat zeker in deze tijd natuurlijk, waar als het ware ook geschreeuwd wordt, ook in de samenleving, om daadkracht, zeggen we dan vandaag de dag, om mannen die het voortouw nemen, leiding geven. Dan moet ik u vanavond teleurstellen. Wat u ook van ons verwacht. En van de broeders die vanavond opnieuw in het ambt worden bevestigd. Verwacht dat in elk geval niet van ons. Geen mannenbroeders. Met rechte rug. De borst vooruit. Wie was dat ook alweer die dat hoorde? Die eigenlijk dat ook vroeg aan de Heere. En toen zei God, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Was dat ook niet de les die Elia moest leren in zijn ambtelijke loopbaan? Daags na dat machtige moment op de Karmel, toen hij daar de Baalpriesters te kaak stelde, volk over de streep trok en vervolgens moest rennen van zijn leven omdat hij bang was voor een vrouw. Uitgeput neervalt onder zo'n jeneverstruik. Tegen de Heere zegt, ik lever mijn briefje in, ik neem ontslag, neem hem maar mee. Ik zie het niet meer zitten. En dat God bij Elia op huisbezoek komt. De grote ambtsdrager komt bij de kleine ambtsdrager op bezoek. Niet in die aardbeving, nog in die orkaan, maar in het suizen van die zachte stilte. Alsof de Heere tegen Elia zegt, wat er ook gebeurt met Izebel, Agab, Israël, ik werk in alle rust en stilte gewoon door, al staat de hele wereld op zijn kop. Kijk, als het gaat om die kracht gemeente in het leven van een ambtsdrager, dan geeft dat ook een heilige ontspannenheid. Dan hoeft een ambtsdrager ook niet met de vuist op tafel te slaan. Het enige wat hij met zijn handen mag doen, kijkt u even, is zijn Bijbeltje dragen. Zo komt hij bij u binnen. Dit, de schrift, is onze kracht. En wat is dat een machtig wapen? Ik moet denken gemeente aan oude dominee Tucker. W.L. Tucker, hij heeft hier in Alblasserwaard ook. Is hij tot rijke zegen geweest in de toenmalige Nederlandse vormde kerk. Hij vertelt ergens in een van zijn geschriften dat hij op enig moment, het was in zijn eerste gemeente, een preek had gemaakt. Hij was met zijn eerste gemeente helemaal klaar. Er gebeurde voor zijn oog helemaal niets. Mensen moesten maar eens een keer goed gaan luisteren. En van die ochtend zou hij een preek houden in die gemeente waar hij zo als het ware het appel op het hart zou leggen dat aan het einde van die dienst de hele gemeente bekeerd zou zijn. Toen stond hij bij de kanseltrap met dat in zijn hart. Hij staat op de kansel, net zo voor het foto met een groet. Kijkt hij die gemeente in en ziet hij daar die moeder zitten, 7 kinderen in de bank, blij dat ze er zijn. Die vader die tot 's avonds laat nog op het land had gewerkt om de oost binnen te krijgen voordat de regen komt. En ter plekke werd Tucker bekeerd van zijn kracht. En moest hij zijn handen vouwen. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer. Ja, als de geest gaat werken, dan komt de geest met kracht, maar wel op zijn eigen wijze. Altijd samen met het woord, soeverein en vrijmachtig. En wat heeft die geest dan ook een kracht? Als niet een ambtsdrager daartussen gaat staan met zijn ideeën over hoe mensen bekeerd moeten worden. Maar als een ambtsdrager het woord openlegt in de kring van een gezin. Bij een hoogbejaarde die weet dat hij nog maar een korte tijd heeft om te leven. En zegt, alzo spreekt de Heer. Ik ben eigenlijk al bij mijn tweede kracht. Kijkt u even mee. Er staat een liefde. Merkwaardig trouwens dat dat volgt op kracht. Ik had eigenlijk verwacht dat die omgekeerde volgorde zou zijn. Eerst de liefde. En dan de kracht. Maar het is heel bewust trouwens. Het is niet omdat Paulus zo even hier een keer wil variëren in de volgorde. De ene keer kan het zo en de andere keer die volgorde. Nee, hij wil dat als het ware ook heel bewust zo zetten. Eerst de kracht en dan de liefde. Waarom? Stel je nou eens voor dat de kracht niet geregeerd wordt door de liefde. Maar de liefde beheerst wordt door de kracht. Nou, als dat laatste het geval is, de liefde beheerst wordt door de kracht, dan krijg je een ambtsdrager met een Jehu's ijver. Die met de beste bedoelingen van de wereld en met een oprechte liefde in zijn hart op de kansel staat of de gemeente ingaat met het idee dat hij wel even de gemeente gaat bekeren. Paulus wil als het ware zeggen, de kracht van de Heilige Geest wordt beheerst door de liefde van de Heilige Geest. Was dat mooie gemeente. Zomaar even zo'n pastorale trek in een van deze pastorale brieven. Waarom is dat nou zo mooi? Jongelui, stel je nou eens voor, je krijgt een ouderling op bezoek. Als het goed is, komt hij luisteren. En als je veilig weet, en dat geldt niet alleen voor jongeren, dat geldt ook voor ouderen, dan ben je ook open in zo'n gesprek. Denk aan een huisbezoek ergens in de landen. Een predikant en een ouderling waren daar op huisbezoek. Een gezin met opgroeiende kinderen. En de jongens die waren op zaterdag te vinden op het voetbalveld. En een van die jongens die kon zo geweldig goed voetballen. Hij was al een paar keer gevraagd om mee te spelen in het eerste elftal. Ontstond een gesprek tijdens het huisbezoek. En die jongen die vertelt dat zo. Nou, dan heb je durf. De ene broeder pakte de bottenbel. Die zei, scheid hem uit. Stoppen. Die andere broeder was door God krachtdadig bekeerd van het voetbalveld. Dat kun je trouwens ook niet zijn. De sfeer van vloeken. Ik kom zelf uit de sportwereld, jongelui, dus ik weet ook waar ik over praat. Dat is geen plaats waar je God kunt ontmoeten. En die ouderling die zei, joh, ik snap je. Ik liep er ook rond. Hij zegt, en jij mag nu in het eerste. Maar je hoopt eigenlijk straks te spelen bij Ajax, of niet? Meer hoeft hij er niet te zeggen. En ik denk dat ik op dit moment voor verschillende onder ons ook niet meer hoef te zeggen, of wel. De liefde. Dat is geen lief mannetje. De liefde kan ook vlijm scherp zijn. Zo eerlijk als dat de liefde is. Bidt u daar ook voor, gemeente? Dat wij als kerkraad eerlijk zullen zijn. Vanuit de liefde. Welke ambtsdrager kent die verleiding niet? Tijdens een bezoek of tijdens een huisbezoek. Om als hij iets hoort, waarvan hij weet, daar zit meer achter, te zwijgen. Uit lafheid. Ik zit dan eigenlijk al bij de derde. Laten we heel even daar nog gaan kijken. Kracht, liefde, gematigheid. Paulus gebruikt hier een merkwaardig woord, wat trouwens hier ook maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Er zijn wel een aantal andere plaatsen waar verwante woorden voorkomen. Een woord wat zich ook heel lastig laat vertalen, één op één vanuit de taal die Paulus schrijft, het Grieks, naar onze taal. Je zou het eigenlijk moeten omschrijven. Bezonnenheid, bedachtzaamheid, voorzichtigheid. En als die woorden zo vallen, ook in 2017, daarmee bedoelt dan de schrift niet iemand die voortdurend de nuance zoekt. Het kan zo en het kan dan natuurlijk zo en jij hebt een beetje gelijk en jij hebt wat gelijk en samen bedoelen we uiteindelijk hetzelfde. Nee, wat Paulus met dit woord voor ogen staat, en dan vallen ook de leeftijden in één keer weg, of dat je nu al jarenlang mag dienen in het ambt van ouderling, diaken of dienaar van het woord, of nog maar net een aantal jaren mag staan in het ambt en zo mag werken in Gods koninkrijk, het is een gave van de Heilige Geest. Paulus bedoelt daarmee met belijndheid, zowel in het luisteren als ook in het spreken, langs de lijnen van de schrift luisteren. En dat wat er gezegd wordt, langs de lijnen van de schrift leggen. Dat is dus iets anders, laat ik het maar gewoon zo zeggen, gemeente, dan een stukje sociale vaardigheid. Iemand die goed kan communiceren. Dat is een pre natuurlijk als je in het ambt staat. Iemand die makkelijk en snel contacten kan leggen. Die om kan gaan met jong en oud. Een ouderling of een diaken die alles kan. Nou, gemeenten die hebben op dit moment niet. En zo'n dominee heeft u ook niet gekregen. Ik hoop voor u dat dat de volgende gaat worden. Maar voorlopig moeten we het doen met een kerkraad die meer gebreken dan gaven heeft. Maar dit is ons adres. Wij mogen het verwachten van de Heilige Geest. Die belijndheid wil geven aan een ambtsdrager. Die aan het begin van de avond in zijn slaapkamer of op andere plek zijn knieën buigt voor God. Hij ziet de namen van het gezin. Hij ziet de gezichten voor zich. En je staat er dan toch maar voor, gemeente. Om op huisbezoek te gaan. Voelt het aan. Hoe moet ik nou vanavond deze mensen leiden met het oog op de dingen van de eeuwigheid? Mag ik ook even praktische tips meegeven, gemeente? Dat is een zegen van een eerste gemeente. In Werkendam ging ik veel mee op huisbezoek. Daar leer je ook van. Ik wil één praktische tip meegeven. Zorg ervoor dat de koffie en de thee klaar is voordat de bel gaat. Het scheelt een kwartier. Zo is mijn ervaring. Zodat de broeders, als de koffie en de thee op tafel staan, ook meteen kunnen beginnen met gebed. Dat kadert het huisbezoek direct in. Maak meteen duidelijk ook aan uw kinderen waarvoor ze komen. Ze komen niet alleen voor de gezelligheid, dat mag het ook zijn. Ze komen in de eerste plaats voor de eeuwigheid. Gave van bezonnenheid. Dat betekent een gave die de Heilige Geest niet alleen wil geven. Maar dat is ook een gave die vraagt om oefening. Om thuis te raken in de schrift. En als ambtsdrager vooral ook in de belijdenisgeschriften. Te horen wat er wel en wat er niet gezegd wordt. Mensen bij de hand te nemen. En te brengen bij de bron van het leven. En dat is God die zich laat kennen door zijn woord. En dan kom je 's avonds thuis als ambtsdrager. En dan is er soms in dat gebed ook die stille verwondering. Heere, nou heb ik dingen gezegd. Die heb ik zelf niet bedacht. Ik ken dat zelf misschien niet eens bij bevinding. Maar vanavond legde u die woorden zomaar op de lippen. Gaf u de houding om te kunnen luisteren. Zodat het hart, bijvoorbeeld van die jongen, ik op zondag op de galerij ziet zitten, zo soms zo onverschillig en geïnteresseerd. Zo lijkt het. Maar vanavond ging hij praten. En hoorde ik opeens die wereld vol van vragen, onzekerheid en uiteindelijk ook angst. Angst om zonder God te leven en zonder God te sterven. Zulke ambtsdragersgemeente heeft u niet. Zulke ambtsdragers moet het net als u, jij en ik. Kijkt u even mee naar het begin van vers 7. Het van God verwachten. God heeft ons gegeven. Dat betekent voor ons lege handen. Lege harten. Net als voor u. Maar daar waar de ruimte geschapen wordt door de Geest, die plaats maakt voor zichzelf, voor zijn persoon en voor zijn gaven, daar komt de gemeente ook tot bloei. Als vrucht van het werk van die Geest. Is dat ook niet het stille verlangen dat ook leeft in de boezem van onze gemeente? Mag ik het even aanstippen vanavond? Dat met alles wat er gebeurd is in de achterliggende jaren, de gemeente weer tot bloei komt. Dat het woord kracht heeft in het leven van jong en oud. Dat we het mogen horen en mogen merken, niet alleen in de gemeente, maar ook in de straten van Sliedrecht, buiten gemeente. Bethel, dat is een huis waar God woont. Amen.